Geliefde gemeente, wij letten nog eens op zondag 34. Dat ging, of dat gaat, over de heilige wet. En vorige week hebben wij gelet op hoe luidde wij des Heeren. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Dan volgt het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. We lezen nu uit zondag 34 de vragen 93, 94 en 95 met hun antwoorden. Vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Antwoord in 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. De andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Vraag 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Het antwoord luidt dat ik, zo lief als bij mijn ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden. En de ene ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten. Hem van ganse harte liefhebben, vrezen en eer. Alzo dat ik eerder van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag 95. Wat is afgoderij? Het antwoord luidt: afgoderij is in de plaats van de ene ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem, benevens hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover. Geen andere goden. Wij letten op het gebod, of verbod, gebod is misschien beter, en op de belofte. Geen andere goden. Gebod en belofte. Wij hebben uit de aanhef van de heilige wet gehoord dat de Heere God barmhartig is en zeer genadig. En dat juist dat te ervaren, te geloven, door een geschonken geloof, dat juist de verootmoediging teweeg brengt. En de erkentenis van tegen zulk een goed doet God gezondigd te hebben. Want het is alles genade. Toen ik, even terug vanmiddag, net voor ik wegging, zag ik een boek liggen. Ik denk, er staat geen naam op, van wie is dat boek? En toen sloeg ik open en toen las ik hier iets, zomaar een klein stukje, want ik had geen tijd. Een klein stukje over deze zondag 34 van Breukelman. En dan zegt hij hoe sommigen die wet als een soort werkverbond zien. Dat kan niet, zegt hij. Want de Heere God die richt geen werkverbond op met zo'n gevallen, alles mis met schepsel. En dan gaat hij nog verder. Ja, maar anderen zeggen het is een soort mengsel. Werk en genade. Dan zegt hij dat kan ook niet. En dan laat hij even de nadruk vallen op de genade. Dat er nou sprake is van een genadeverbond. In wezen, Gods overvloeiende genade tot ellendige zondaar om te wandelen op zijn weg. Denk je? Ja, dat doet niet vreemd aan als je zoiets nog even vluchtig leest en tegenkomt. Want dat heb ik nou ook zo graag willen benadrukken bij het begin. Kijk, je moet altijd denken dat wij zulke mislukkelingen zijn. dat wij maar onze schande hebben geopenbaard en onze onvernuftigheid en onze vijandschap. Dat is onze kant. Dat is onze dwaasheid. Onze zonde, onze val. Maar je mag nooit de Heere beschuldigen. Bij hem wordt het onrecht niet gevolgd. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen werk. Dat zou toch groot zijn als een mens met die God geconfronteerd wordende uit dat eeuwig blijvende woord. Als die daar eens voor mag buigen. Daarvoor mag breken. Die vader die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat de liefgelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Omdat al die bedekte en openlijke wapens van verzet eens te mogen laten vallen. En is uit te roepen, God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle God. En om ook te blijven vragen, genees mij, Heere, zo zal ik genezen worden. En bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Dan wordt een mens geen bekeerd mens met zichzelf. Maar dan wordt hij en dan blijft hij door Gods genade altijd maar weer gebonden en afhankelijk van die trouwe Heere God, die zo diep gebogen heeft om zijn genade en ontferming bekend te maken. Wat ik daarmee bedoelde, dat wij zulke mislukkelingen zijn, zulke karikaturen, dat hoop ik dat duidelijk wordt als we trachten te letten op het gebod en de belofte. Of het gebod als belofte. Vraag 93. We beperken ons eens even tot de catechismus. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Dan staat er in 2 tafelen waarvan de eerste leert hoe wij ons eigen schot zullen houden. De andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Ja, je kunt natuurlijk de wet niet in stukken snijden. Dat kan niet. Je kunt ze niet als 2 aparte hoofdstukken tegenover elkaar zetten. Dat is net als met onze Vader. Dat begint ook met uw naam, uw koninkrijk, uw wil. En dan komen wij aan de beurt. Wat wij van de Heere God mogen vragen of verwachten. Maar dat is geen tegenstelling. In die zin moet je niet denken dat, nou ja, daar hangt de ene tafel en daar hangt de andere tafel van de wet. Het ene dat is 4 geboden, het andere 6 geboden. Nee, aan deze 2 geboden, die hoofdlijnen, hangt de hele wet en de profeten. God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Ja, dat is belangrijk. Want er zit natuurlijk wel een goddelijke orde in. In die 2 delen van de wet die over God en over ons gaat. Daar zit wel een goddelijke orde achter. Er zit een orde achter. Waardoor wij het niet om kunnen draaien. We kunnen niet zeggen, nou ja, ik heb de naaste lief. Hoewel God zo groot is, dat hoeft God trouwens niet te doen, want zou je bijna zeggen, want dat gaat vanzelf, hè? Als deze geboden enigszins in de uitwendige zin nageleefd worden, dan ziet het er al helemaal anders uit. Maar daar gaat het nu even niet om als het gaat over de zaligheid. Over de redding van zondaren. Want dat moeten we niet vergeten. De hemel is niet te verdienen door ons mensen. En dan kom je dat toch wel eens tegen. Dat mensen bij de tweede tafel van de wet. Dat ze zeggen, ja, als die of die de hemel had kunnen verdienen, dan had hij hem verdiend. Hij is zo goed voor zijn vader geweest of voor zijn moeder. Hij is dit en hij is dat. Nou, dat kunnen kostelijke zaken zijn. Zeker als dat eerste niet gemist wordt. Maar wij kunnen het uitgangspunt niet nemen in het humane, in het humanisme. Daar beginnen ze niet bij God. Daar beginnen ze eigenlijk bij de mens. Bij de mens met zijn denkbeelden, met zijn betere ik. De mens die toch ergens nog wel wat heeft. Hè? Die zelfstandig is, die... ja. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat dan ook een ander niet. Humane mensen zijn. Maar men wilde niet aan dat elke waarachtige humaniteit, menselijkheid, uit God vloeit. Het is een vrucht van eigen akker. Dan kun je zeggen, nou ja, je kan er gemak van hebben als je zulke mensen tegenkomt. Humane mensen. Die een ander niet beledigen enzovoort. Inderdaad. Maar kijk. Dat is tekort voor de eeuwigheid. Daar kun je het niet op wagen. Vaak gebeurt het ook als zulke mensen werkelijk geconfronteerd worden met de waarheid. En je zegt ja broeder of ja vriend of ja vrouw. Dat bed is te kort dan dat je je daarop zou kunnen uitstrekken. En dat deksel is te smal dan dat je eronder bedekt kunt worden. Dat ze dan boven worden. We zeggen, wat ontbreekt er dan nog? Ik heb ieder het zijde gegeven. Ik ben goed voor vrouwen en kinderen geweest. Wat wou je dan nog? Denk je dat jullie christenen dan... Ik ben veel beter als menig christen in de kerk... En dat wordt nou, als het gaat om het koninkrijk Gods, wordt dat als het ware radicaal afgesneden. En wordt gezegd, ho ho, niet aan het eind beginnen, bij het begin beginnen. Bij het begin beginnen. Het gaat eerst om God. Hij is de prijzer tot in de eeuwigheid. Hij is de schepper en formeerder. Hij heeft zichzelf in Jezus Christus bekend willen maken. Willen we werkelijk een basis hebben? Dan moeten we die basis niet met de humanist in onszelf zoeken. We moeten het anker niet in het ruim van ons schip, ook niet ons kerkschip gooien. Daar komen we bedrogen mee uit. Dat heeft de hele geschiedenis al bewezen. Dat kan wel eens wat zijn, dat kan wel eens leuk, dat kan wel eens aangenaam zijn, dat kan wel eens in de praktijk van het leven dat je zegt, maar even zoveel keer val je ermee omver. En dan moet je zeggen, nou, dat had ik niet gedacht. Hoe kan iemand die zo praat, en waar ik toch zulke prettige ervaringen mee heb gehad, hoe kan die nou zo... Ja, daar vallen wij mee om. Maar zo vallen wij ook met onszelf om. Als een anker in eigen schip, als we de basis gaan zoeken in onszelf. Nou. Ja, het is geen aangename ervaring voor ons hoogmoedige ik. En toch is het zo noodzakelijk. Als je nou eens ontdekken mag dat je geen kruimeltje liefde hebt, dan kun je ook geen humanist meer wezen. Nee. Dan kun je van binnenuit geen humanist wezen, want je zegt, dat ben ik niet. Die mensen die zijn 10 keer, 1000 keer beter dan ik, maar ik ben het niet. Ik heb het niet. En dan bedoel ik dat niet dat we dat protserig, hoogmoedig naar voren brengen, alsof we een soort bezienswaardigheid zijn, hè, van ik heb geen liefde, ik heb, want het is heel erg. Maar omdat u voor het aangezicht van de Heere God innerlijk te mogen leren. O God, ik heb niks van mezelf. Nee. Dat is juist mijn grote gemis. Wij kunnen niet zeggen dat wij God lief hebben gehad. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zichzelf heeft gegeven tot een rantsoen. En wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan kan dat nog niet bestaan door het lezen van een tekst of zo. Wederliefde. Het is ook geen lesje bedoel ik. Dat je kunt zeggen, ja, God heeft ons eerst en nou heb ik hem ook zo lief. Nee, zo is het ook niet. Het is de dadelijke betrekking van Gods liefde die onze harten overstelt. En die ons meetrekt. Heere mijn God, hartelijk zal ik u liefhebben. En een zaak van het allerheiligst geloven. Dat we al zo in die middelaar Gods en der mensen begrepen zijn, dat Gods eer en zijn liefde ons boven alles gaat. Maar daarom is het toch wel belangrijk. Het is niet zomaar een aardigheidje van een spitsvondige uitlegger die zegt, hé, heb je er alles op gelet? Het eerste stukje dat gaat over God en het andere stukje gaat over het mensen. Hoe wij ons gedragen zullen tegenover elkaar. Nee, het is echt belangrijk. Echt belangrijk. Eerst God. Anders spannen we de paarden achter de wagen. Dat heb je in veel soorten bewegingen, heb je dat. Daar stellen de mensen het zo voor. Kijk, als we nou allemaal maar één worden, in de kerk bijvoorbeeld, al die kerken, dat deugt ook niks van al die kerken, die verschillende kerken. Als we eerst maar eens één worden, dan wordt God weer goed op ons. En als wij nou eerst dit of dat maar eens doen, hè, kijk dan. En dan wordt zo vergeten, dat is niet punt 1. Er moet toch een basis zijn. Een uitgangspunt. En dat is alleen maar God. God zijn liefde. Dat hij alleen God en alleen Heer is. Hij kan alles wat wij niet kunnen. Hij kan het zo maken dat als de duivel tegen God zegt, ja, die Job, dat is wel een vrome man. En die Job is wel een oprechte man, maar dat doet hij ook niet voor niks. Want het bestaat niet dat er een mens is die God lief heeft om God zelf. Wel nee, dat doet hij uit angst. Voor de straf of zoiets, of omdat hij er beter van wordt. Nou, je zou zeggen, die duivel die weet aardig raad en heeft aardig inzicht in hoe het met ons mensen is. Dat het nou zo erg geworden is dat hij daarin een behoorlijk goede karakteristiek heeft van de mens. Is het om niks dat een mens? Nee, natuurlijk niet. Hij moet toch wat hebben? Voor als hij ziek gaat en als het er maatschappelijk niet voor de wind gaat en als hij oud wordt en als hij dood gaat en ja, dan moet hij toch wat hebben, een strohalm of wat dan ook, doet er niet toe. En hij had gelijk ergens. Maar hij vergat één ding. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Is mogelijk bij God. Dat zie je nou bij Job, zie je dat gebeuren. Hij durft wel heel wat te zeggen, dat is waar. En toch sprak hij recht van de Heer, zegt God zelf. Ook
dan neemt hij het als het ware de Heer kwalijk dat hij zijn zonde allemaal bij elkaar pakt van zijn jeugd af en op een bosje en zegt, nou zie je wel, nou zal ik iets krijgen. De duivel kreeg het niet voor elkaar. Dat daar een mens zo jammerlijk, zo ellendig, zo in de put en in de as, door vriend en metgezel verlaat, om dan te zeggen, al zou die me doden, dan zou ik nog hopen. Om dan te zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Kijk, en daar gaat de duivel eraan. Dan moet de duivel tot zijn ontzetting horen, dat hij die mens onder alle kloppen en slagen die hem treffen, dat die mens, al is het misschien met een gebouwd vuistje, dat hij naar zijn God toe kruipt. En dat hij zegt, wat zal ik u geven, o mensenhoeder? Indien ik al zeg, ik ben rein, gij zult mij bij mijn nek grijpen en in de gracht dompelen, en mijn kleren zullen van me gruwen. Je hebt altijd gelijk. Maar hij kruipt naar de Heere God toe. Kijk, en dat kan de duivel niet. Dat kan hij ook niet begrijpen. Maar dat kan de Heere God nou wel. Daarom is Job, als die zit te vloeken op zijn geboortedag, dat hij zegt, was ik maar nooit geboren, is die dichter bij de Heere dan elke fariseer die dat natuurlijk niet zal doen en nooit zal doen. Want dat kan je toch niet doen, dat mag toch niet doen. Het is toch allemaal goed, God heeft toch overal zijn bedoelingen mee en dit en dat. Job dichter bij de Heer. Kijk, daar zie je nu wat God vermag. Liefde. Hoe wij ons jegens God zullen houden. Hoe dan? Hoe zullen wij ons dat... Nou ja, dat komt in het vervolg uit. Dat komt uit in geen ander. God. Alleen de verlosser die uit de Egypteland verlost. Alleen de ik ben die ik ben. De ontwijfelbaar zeker God die de hemel en de aarde geschapen heeft en nog onderhoudt. En die zijn vleugelen over een worm uitbreidt. En zegt, ik zal jouw God zijn. En de God van je zaad. Ik zal u met mijn vleugel dekken. Ik ben je loon en je schild. Zeer groot. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. God. Uit die bron vloeit ook de liefde tot de naaste. Dat is niet een soort heksentoer, maar als je God lief hebt, dan kun je toch ook begrijpen dat je niet onverschillig staat tegenover het maaksel van zijn handen. Al is dat maaksel misschien diep gezonken, ver weggezonken. Al is dat maaksel misschien haast niet meer toonbaar, niet meer aannemelijk. Hij heeft ons gemaakt. De God der geesten, aller vlees. Ja, het is een diep ingrijpende gedachte. Ja. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En Jezus de scharen ziende werd met oninnerlijke ontferming over hem bewogen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. Ja.
En als hij de schone gebouwen van de tempel aanschouwde, beende. Geen steen zal op de andere gelaten, of gij heden bekende, want tot uw zaligheid is dienende. Ja. Liefde tot de naast. Dat vloeit uit Gods liefde voort. Anders kan het niet. Anders houdt het op. Je hebt het toch zelf ontdekt in je leven? Heb jij wel eens geprobeerd om iemand lief te hebben die je niet lief hebt? Om iemand lief te hebben die er nou niks tegenover stelt? Dat kun je toch niet? Laten we eerlijk zijn, dat kun je toch niet? Iemand die voor jou totaal niet acceptabel is. En nogmaals, daar bedoel ik helemaal niet mee om bepaalde dingen goed te praten die mensen kunnen doen en hoe mensen aan lager wal geraakt zijn of aan lager wal raken. Om net te doen alsof God het aardig vindt dat wij zulke booswichten zijn. Zo doen we dat niet. Maar nou om iets te zien, hè, dat hij, God, de schepper is van hemel en van aarde. En dat ergens op een bepaalde manier die man, die vrouw, die jongen, die meid, mijn zus, mijn broer is. Ook al zou de liefde gebieden dat je stopt met je hulp. Of met wat dan ook. Kan ook. Kan ook hoor. Dat kan. Dat je moet zeggen, Heer, u weet alle dingen. Maar u alleen kunt nog uitkomst geven. Omdat de zonde en het liefdeloze te verachten. En om tegelijk te zien, o God, dat is nou een schepsel van uw hand. Wat zijn we toch geworden? Kun je dat? Ik zeg van niet, dat kun je niet. Dat kun je gewoon niet. Dat leeft niet voor ons. Onze grenzen zijn heel anders. Onze begrenzingen. Wij kunnen wat liefde betonen, verspreiden voor degenen die ons lief hebben en die wij lief hebben. En ja, je man, je vrouw, je kinderen, je vader, je moeder. Daar staat wat tegenover. Als er nou niks tegenover staat, dan kun je dat niet. Dan moet je ook niet te lang over zeuren. Je moet niet een bedenkelijk gezicht trekken van ja, maar toch. Ja, maar dat de Heere die eist toch van ons. En de Heere die wil toch dat we. Kijk, en we hebben de mensen een boekje vol waar ze allemaal voor moeten bidden. Van grote dictators en van massamoordenaars. Daar moeten we allemaal voor bidden, weet je. Maar ik vind dat allemaal zo niet ter zake doen in de praktijk van het leven. Dat lees je in de Bijbel niet. Nee, je leest niet dat Paulus zo in de gebeden gaat voor, weet ik wat. Hij bidt, we zegt wel, bid voor alle mensen, dat doen we ook, en voor koningen en ook voor overheden. Maar toch, er zit niet dat aspect, dat puur menselijke aspect van die mens in, met zijn opdracht om, ja, om nou voor je ergste vijand zijn te gaan. Je kan er niet voor zo'n klein vijandje een kruimeltje liefde gevoelen. Zolang als die nog naar je luisteren wil, ja. Dan misschien wel. Zolang je nog kans hebt om hem te bekeren, dan ook nog wel. Maar verder niet. Dat is niet bij ons. Wat zijn onze naasten schuldig? Dat leert ons Gods heilige wet. Ja. En dat heb ik niet. Nee, dat heb ik niet. Ik denk het wel. Je kan wel eens denken van je eigen, dat je zegt, ja, ik ben toch een mens die... Nee, ik ben niet in de wieg gelegd om te haten. Ik ben niet in de wieg gelegd om zo koud en zo te leven. Maar vergis je niet. Elke tijd heeft zijn tijd weer. Kom je wat overheen, dan sta je verbaasd. dat er allemaal naar boven kan komen uit die afgrond van het mensen liefdeloze bestaan. En daarom, als er werkelijk ooit sprake zou kunnen zijn in de praktijk van het christenleven, tot dienen, tot de naaste, niet tot het kwaad, maar tot de naaste, tot de mens, die eenmaal na zijn beeld geschapen is, dan kan het niet anders, of dit alleen kan de voedingsbodem zijn, de centrale, Gods liefde en de liefde tot die God. Dat is de enige betrouwbare basis. Het andere niet. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Nou, dat hebben wij eigenlijk al gezegd. Maar dan moet je dus opletten hoe mooi het staat. Dat ik zo lief als mijn ziele zaligheid is. Is jouw zaligheid je lief? Oh, dat is wat. Is jouw zaligheid je lief? Je redding? Je eeuwig geluk? Is dat je lief? Ja, ik weet gewoon niet wat ik zeg. Ja, ik heb wel enig begrip in die zin dat een mens, vooral als het een beetje begint te kraken en een beetje begint te spannen in het leven, dat hij zegt, oh, help me toch, Heere God. Maar ja, je zou bijna zeggen, een kat in het nauw, die doet rare sprongen. Maar heb je nou werkelijk je redding, je zaligheid, je heil, lief? Wat dan? Mag dat dan? Mag een mens dan zijn redding lief hebben? Ja, waarom niet? Staat er hier zo? Daar mag ik toch van houden. Niemand heeft nog ooit zijn eigen vlees gehaat, zegt de apostel, maar hij voedt het en onderhoudt het. Maar nou je zaligheid. Kijk, dat de mens wat doet voor zijn gezondheid, dat de mens wat doet voor zijn betrekking, dat de mens wat doet voor zijn status in het leven, in het burgerleven, goed, aannemelijk. Maar zou nou een mens ook om zijn heil, om zijn redding, om zijn zaak, zou die daar nou belang mee hebben? Dat ik zo lief als bij mijn ziel zou, ik durf het niet te zeggen. Ik durf het niet te zeggen. Je hebt misschien, nou ja, ik noem maar een paar voorbeelden hoor. Je kunt intens bezig zijn met jezelf. Met je terecht of ten onrechte ingedachte of ingebeelde ziekte. Met je gezondheid. Je kunt. Heb je wel eens gezegd, misschien deed jij, nou ik zou er ook spannen worden, dat blijft maar door mijn hoofd malen. Je staat voor een belangrijke beslissing. Hypotheek nemen. Of dit of dat. Een belangrijke stap. Van merk veranderen. Je weet niet. Je hebt het misschien, het is je misschien niet onbekend. Dat je gewoon in een koken denkt. En dat je zegt, ja, dan kan ik me indenken dat de mens overspannen wordt. Als dat lang duurt, dan zou een mens overspannen raken. In een koker zit hij. Die op niks uitloopt. Dat kan ik me allemaal best indenken. Maar kan je je nou indenken dat een mens dagen, nachten met het heil van zijn ziel bekommerd is? Zijn eeuwige redding? Hij eet, hij drinkt, hij slaapt, hij werkt. Maar ja, misschien dat er momenten zijn als het hem is aangereikt, oh, in de kerk of wat ook maar. Dat je die mens nou kunt omschrijven als iemand zo lief als mij mijn ziele zaligheid is. Dat moet dan wel een zwaar argument zijn. Als ik dus iets op heb met de redding, met het geluk van mijn arme ziel, dan moet ik alle afgoderij, toverij, waarzegging, bijgeloof, aanroeping van heilig en een andere schepselen mijden en vliegen. Dus dat moet een soort overeenstemming zijn, hè? Nou, als jij belang hebt bij God en goddelijke zaken, wat? Bij jezelf, bij je eeuwigheid. Dat is in God. Nou, naar die aard, naar die intentie, want dat laat je toch zeker niet graag schieten. Je redding, je zaligheid, je geluk. Nou, dan moet je ook na vanavond al dat andere wat hier genoemd wordt, die afgoderij, dat bijgeloof, dat moet je de deur uitschoppen van je hart, van je leven. Ik zeg, daar wil ik niks mee te maken hebben. Denk ik dat daar voor mijn eeuwige vrede en mijn eeuwige geluk op het spel zijn? Voor een beetje klapergoud? Dat nooit. Ja. Ja, dus ik voel me eigenlijk gewoon in mijn, dat zeg ik een beetje, mijn magel met de katekist of zo, en dat is een leerpreek een beetje ook. Ik voel me eigenlijk gewoon in de fout gelopen. Dat ik niet van tevoren bedacht heb. Dat iemand zegt, nou, zeg je het nou eens. Dat ik zo lief als mijn zielenzaligheid is. Oh, dat is zo. Hoe moet je daar nou weer uitkomen? Moet je zeggen, ja, nou ja, kijk, dat voel je niet altijd en dat heb je niet altijd enzovoort, zeg maar, het zijn maar momenten, het is ten dele, hè, en een ander zegt, nou, ik ga er niet mee mee, want ik zeg bij mijn eigen, de ere Gods, daar gaat boven alles. Ja, maar dat is ook, dat heeft er ook mee te maken met dit. Niet zo eng gedacht over je eigen redding en je eigen zaligheid. Ja, maar daar is ook Gods eer mee gemoeid. Komt er niet uit. Ik zit dus te luisteren of te denken van ja, aan elkaar. Je denkt aan elkaar. Hoe zou dat nou voor die zijn? Zou die man of zou die vrouw, zou die nou zeggen ja? Ja. Daar ben ik het nou volkomen mee eens. Ik heb met de redding, de vrede en het geluk van mijn arme, onsterfelijke ziel, zo praten mensen dan, hè, heb ik boven alles staan. Boven mijn gezondheid, boven alles, boven alles. Dat is het enige wat me echt interesseert. Wat denk je dan eens? Nou ja, hoe gaat het nou in de praktijk? Als je thuis komt, loop je naar de schoorsteen om eens even te kijken hoe het met jouw vrede bijstaat. Met je heil. Met je redding. Of zeg je, hé vrouw, waar is de krant? Waar heb je dat ding nog mee gelaten? Ga je dan achter je orgeltje zitten of weet ik wat? En nou het eerste zingen. God, maak God met mij groot. En dan gaan we verder. Of denk ik, nee, censuur. Even het nieuws. Hoe het erbij staat. In Amerika. In Israël. In Cairo. En noem maar op. Nou ja, dan zeg je, ja, maar we zijn toch ook gewone mensen. We zijn toch ook ergens maar gewone mensen. Ja, je kan het toch alles niet vergeestelijk. Je kan toch niet als zo'n geestelijk mensen zijn we toch niet. Meen je dat echt? Misschien overdrijf ik een beetje. Overdrijving maakt de zaak wel eens duidelijk. Maar heb je zelf dan niet het gevoel, als je zo je leven voor je krijgt, hè, als je dan in een beetje vergrotende trap, dat je toch diep in je hart wel ergens voelt. Ja. Ja, ik kan me er nog eigenlijk niet mee afmaken door te zeggen van, ja, maar een mens is toch ook maar een mens. We zijn toch maar gewone mensen, jongens. Dat zijn we toch. Hè? Laten we eerlijk wezen. En we hoeven toch ons niet in duizend bochten te wringen. Kijk, kun je er op die manier je eigen uitredden? Of is er nog een gulden middenweg? In het midden van de paden des rechts te wandelen. Om te denken, goed, ik zeg niks dat je naar het nieuws luistert. Dat is helemaal niet omdat je de krant krijgt. Maar, ja, dan kunnen we zo mooi zeggen, dan kun je zien. En dat is terecht, hoe vader de wereld regeert. Maar denk je daar dan nog aan? Denk je daar nog aan? Tjonge Heere God, wat hebt u dat goed gedaan? Wat hebt u dat wonderlijk? Die mensen mogen ook wel blij zijn dat het zo afgelopen is. Doe het zo. Ik word gewoon in een hoek gedreven hoor. Ik heb het niet, ja, ook een beetje over ons allemaal, maar toch ook wel over mezelf. Want ik voel me gewoon in de hoek gedreven. Dat ik zo lief, als mijn ziele zaligheid is. Alle afgoderij wat we vanmorgen wat van gehoord hebben. He? Alles wat daarmee te maken heeft. Waar Jeremia overtorend in de naam van de Heere God. Dat de Heere God heel dat tafeltje met afgoden schoon zal wegen. En dat er een vervloekt is een mens die vlees tot zijn arm stelt. En wiens vertrouwen niet de Heere Heere is. Oh. Wat dan? Wat moet je met dat gebod? Is het goed of niet? Is dit gebod goed? Gij zult geen andere goden voor me nagezegd hebben. Ben je, kun je ook een beetje vinden in de uitleg dat die man wel gelijk heeft natuurlijk. Want het gaat niet zomaar over iets. Het gaat over of deze Heere God lief hebben boven alles. En hem enig groot maken, al was het in de hel. Want dan vraagt de liefde dan niet naar waar je bent. Of dat je in de hemel bent met dit of dat, of dat je in de hel bent. Maar om die God eeuwig lief te hebben. Of niet. Maar dan is de hel ook echt een hel. En dan is de hemel ook een hel. Dan horen we nergens thuis. Daar gaan we toch. Dus ik wil het toch een beetje opnemen voor deze woordkeuze. Dat ik zo lief als mijn zielenzaligheid is. Ik heb er zo wel belang bij mijn zaligheid. Bij mijn redding en mijn eeuwig geluk. Dat ik moet er geen andere God bij hebben. Want die andere God is een bedrieger. Er is maar één God. En dat is de verlossing. Uit Egypteland. Nou. Laat het zo zeggen. Maar. Denk erom. Dit moet je niet zien als een truc. Uit de trucendoos. Je moet het niet zien als een polstok waar je even mee over een sloot springt. Een flinke breed sloot. Je moet het ook niet zien als glad ijs. Waar je door je eigen licht te maken, waar je als jongens overheen fladderde. En dan net met het laatste voetstootje nog een groot bak erin. En toch met droge voet op de kant, dat was de kunst. Zo moet je het zien. Je moet het zien als een stukje levenspraktijk. Waarbij je zegt, ja hoor eens. Het is waar of het is niet waar. Het is zo of het is zo niet. Je moet het zo zien als een of andere olijf of wat ook. Die wordt tussen een pers of iets tussen een mango gezet. En ja, zo. Zo'n soort ervaring. Waarbij je het ene ogenblik misschien bleek ziet als een doek. En het andere ogenblik vuurrood. Alsof je op springen staat. van de innerlijke emotie die je aangrijpt. Want je kunt het niet zomaar op de tafel werken. Ik ben of een vriend van mijn zaad, van God en van mijn redding, of ik ben een vijand van God en van mijn eigen zaligheid. Maar er is geen tussenweg. Ik kan er niet mee marchanderen. Wat God zegt, dat moet, dat is zo. Hoe is het nou met een armmens? En die werkelijk in die mangel zit, in die test. Die dat gelooft en die zegt, ja man, dat is de waarheid. Dat geloof ik, dat is de waarheid wat je zegt. Want dat zegt God in zijn woord. Maar, ach, ik zink. Ik zink als een baksteen. Ik weet gewoon geen raad. Dat zou ik niet tegen de Heer durven zeggen. Dat ik zo'n liefhebber van hem en van mijn zaligheid ben. Ik heb mijn kostelijke tijd heb ik verdaan. Ik heb van alles en nog wat uitgebroed en overal zo verstandig mogelijk over gedacht. Maar ik schaamde me soms zo wat dood. Ik aan het eind van de narigheid was, van al mijn pijnzen en al mijn pogingen en al mijn diplomatie, of wat ik dan ook maar aanwende, dan is het wel eens gebeurd. Dat er stilletjes in mijn hart gevraagd werd. Zeg Daniel, of hoe je ook heet, heb jij de Heere gevraagd? God die helpt in noodjes in Sion groot. Maar dan kun je helemaal niet verder. En ik denk, oh, wat blijft er van zo'n christelijk mens ook? Als je nou in die tang zit, niet eroverheen springen, dat moet je niet doen. Je moet je eigen niet helpen. Je moet je door God laten helpen. Want God is echt een helper. Nou, dan zegt toch dat akelige, verfomfaaide kereltje, die vrouw, die jongen, die meid, die niet los kan komen van die verlossende God, die zegt, ja, ik ben het toch niet eens. Het is toch maar. Dat is mijn hoogst verlangen. Hè? Hoe kan dat dan? Je hebt juist net gezegd hoe akelig dat het gesteld is en hoe droevig. Hoe kun je dan nou zeggen dat ik het mee eens ben? Ik ben het met God eens. Als God het zegt, dan is het zo. Dat ik zo lief. Ja, maar als ik nou niet echt ben, ik ben het wel. Ik ben het wel. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij wil hard naar uw gebod te horen. Hoor, mijn geliefde zoon, in hem heb ik mij welbaar. Daar zit hij nou in de klem. Met Gods, nee, niet met Gods brute, kinderachtige, uitpluizende wet, maken wij ervan. Maar met die lieve wet, met die goede wet, die we zo nodig hebben. Niet dat we ons dat bewust zijn, maar zo is het. Dat goede woord van God, daar zit ik aan. Ik moet me schamen. Ik zit in de knoei. Tegen zo'n goede wet, want ik kan toch niet zeggen dat de Heer het niet goed bedoelt. Dat de Heer bezig is om het te bedriegen. Dat kan ik niet zeggen. Wat dan? Dan moet ik een bedrieger zijn. Hoort hem. Kinderkunst. Blijf in hem. Opdat wanneer hij geopenbaard zal worden. wij niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Het is zo beschamend als er een Christ door het mens over moet blijven. En niet de Christus. Ook het is heel wat om van dat loopplankje afgedrongen te worden. En om alleen te zinken in dat goede gebod. Op die enige zaligmaker. Hij zegt, zo is het. Ik heb nergens meer belang bij dan bij mijn eigen redding. Bij de eer van God. Bij zijn koninkrijk. Ja. Want ik geloof in hem. Die des Vaders welbehagen heeft gedaan. En ik krijg er ook zin in. Waarom? Om hem alleen. Hem alleen. Eeuwig te mogen verheerlijken. Eeuwig te mogen prijzen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Natuurlijk niet. Nee, ik zou zeggen, ik zou me in kunnen denken dat Paulus zegt, ik sterf niet. En je zegt dat je vleeselijk bent. Nee, ik sterf liever dan dat. Andere goden. En stelen en hoeren. Nee. Hij zegt het, hij heeft het gezegd. Hij heeft het klaargemaakt zelfs in Christus Jezus, in wiens mond geen bedrog gevonden wordt. Helemaal klaar. Dat ik erin mag wandelen. Ik, dwars mensenkind, erin mag wandelen. Houd Heer mijn handen beide met kracht. Zalig, het is toch uw belofte. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Heer, dat hebt u toch beloofd. Uw gebod is toch ook belofte? Ik ben het met uw belofte eens, trouwe Heer. O, het is waar. Het is volmaakt verheerlijkt. In uw lieve zoon, maak het voor mij ook waar. Laat mij dapper zingen tegen alle berichten in. Alle akelige berichten. Alle oude en nieuwe berichten. Laat me tegen alles in zingen. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit gedroomd. Hou me erbij, heren. Laat me erin wandelen, heren. Ik heb alles verknoeid, maar uw lieve zoon heeft alles goed gemaakt. En u hebt gezegd, de murmureerders zullen de lering aannemen en de dwalende van geest van die halve garen die wij zijn, die zullen tot verstand komen. Hebt u gezegd. Heer, ik heb u nooit bedoeld. En toch bedoel ik u wel. Alles. Ja, maar kun je dan dit en kun je dan dat? Nee. Hij heeft het gezegd. Geen andere God. De Heer is God. En niemand meer. Nou, er is nog een stukje overgebleven. Maar dat laten we zien. Maar even rusten. Maar wat kun je nou goed indenken, hopelijk, hè, dat je zegt, dat zal toch een overgang zijn? Dat zal toch wat zijn, want hier, ik weet, het is waar, het blijft waar en het zal waar zijn. Zo lief als met de redding en de zaligheid van de ziel is, alles uit de kant, alles weg. Maar, het is hier een wandel door geloof. Ophoop, tegenop. En je hebt je eigen niet mee. Want het is niet voor niks dat die lieve psalm over Gods wet, psalm 119, dat die zingt, wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig toch door uw woord, Heer, want mijn ziel kleeft aan het stof. Niet niks. Wat zal het dan wezen? Als een mens verwaardigd wordt om dan zijn God en Koning eeuwig te mogen loven en prijzen, zonder wanhoop. Dat hopen en bidden, dat ons allen eeuwig te beurt mag vallen. Amen.